Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier in de Mariakerk bij de dienst van de protestantse gemeente de Westhoek. Allen die deze dienst digitaal volgen, ook hartelijk welkom. En vooral welkom aan het koor en onze organist Aureel Herman. De voorganger is vanmorgen de gemeentepredikant dominee Vrouwtje Deest. Amsterdagers zijn deze morgen Bouten Albers en mijn naam is Jos Bakker. De lezingen worden gedaan door Suzanne Smit. En de kinderen die dat willen kunnen straks met Ria naar de kinderkring in het Zwingebouw. En na afloop bent u allen hartelijk welkom daar voor een kop koffie of thee. De diaconale collecte is bestemd voor de kerken in actie in Moldavië. Mocht u een printje hebben, dan staat er misschien het collecte doen voor volgende week op. De bloemen zijn bestemd voor, even kijken, meneer en mevrouw de Bruyne, mevrouw Huig IJzerbaard en de heer de Grote. En die zijn allemaal jarig geweest. Of zijn bijna jarig. Dan is er nog een ingekomen bericht van de jeugdraad. De 15PLUS Club gaat volgend jaar een projectreis maken naar King Ori in Tanzania. Om daarvoor geld in te zamelen, zullen ze het komend jaar diverse acties voeren. Onder andere op de dorpsfeesten deze zomer worden verlotingen gehouden met mooie prijzen. En de vraag nu is om die prijzen aan hen beschikbaar te stellen. Volgende zondag en de week daarna staat bij de uitgang een mand waarin u uw bijdrage kunt stoppen. Dan wil ik nu vragen om voor het volgende bericht te gaan staan. Op 26 juni is in zijn slaap overleden de heer T.J. van Noort te Brugge. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. Hij bezocht regelmatig de kerkdiensten van onze gemeente. Het afscheid van hem zal dan ook plaatsvinden in het gebouw van de Open Haven op donderdag 4 juli aanstaande. En in deze dienst zal voorgaan dominee Jannica de Prenter te Brugge. Laten wij in onze gebeden de nabestaanden dragen. Zijn vier dochters en hun partners en de kleinkinderen en ieder die hem zal missen. In een moment van stilte herdenken wij hem. Dank u wel, u kunt weer plaatsnemen. Dan ontsteken we nu de tafelkaarsen. Eén kaars voor onze verbondenheid met het Jodendom en één kaars voor de gemeente. Als gelovigen zijn we door de eeuwen heen onlosmakelijk met elkaar verbonden en mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. En we zingen daarbij lied 970, het eerste vers. Wij wensen elkaar een goede dienst en zingen zo mogelijk staande het openingslied in de veelheid van geluiden.
Onze hulp is in de naam van de Heer die gemaakt heeft hemel en aarde. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gaat u zitten. Het koor blijft staan, ja. En het koor gaat shalom. Nee, niet shalom. Ja, wel shalom zingen voor ons, ja. Aansluitend op ons Kyrie-gebed met het gezongen Heer ontferm u, zingen wij als Gloria 838, O grote God die liefde zijt. Bidden wij het Kyrie-gebed, het gebed voor de nood van de wereld. God, toon ons uw ontferming hier in uw huis. Vreemd is de wereld en zo gehaast. Aan de ene kant zo vol van alles, maar aan de andere kant zo leeg. Veel mensen zijn vervreemd van u, maar veel mensen staan ook tegenover elkaar als vreemden. Oorlog, machtsdrang en de eerste en de beste willen zijn, heerst er in onze wereld. Veel geweld, fanatisme en daaraan veroorzaakt een keten van angst. Waardoor een hoop mensen zich niet meer veilig voelen, mensen niet meer bij elkaar komen en mensen vervreemd raken van elkaar. En daardoor zoveel mensen stuk lopen door alles wat erin gebeurt. Daarom, Heer ontferm u, Christus ontferm u, Heer ontferm u over ons. Ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u, Heer ontferm u. Bidden wij samen. God, u die uw woord zaait op aarde. U die ons wil raken en ons vrucht wil laten dragen op uw tijd. Maak ons ontvankelijk voor uw geest. Als we luisteren naar het levend woord gesproken door uw Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat wij uw lof mogen bezingen met handen en voeten al de dagen van ons leven. Tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. De kinderen mogen naar voren komen om de kinderkaars aan te steken. En jullie mogen even blijven staan, want dan kunnen jullie ook het liedje meezingen. Ja. Juist. Juist, ja, en we hebben een probleem. Zo. De kinderlantaarn komt eraan. Ja. Dus ja. Zullen we eerst het liedje zingen? Heren, veel plezier. De eerste lezing is uit Jesaja 3, vers 25 tot 4, vers 6. En aansluitend luisteren we naar een koorlied, Lead Me Lord.
Dan klagen en rouwen de poorten van Sion, vereenzaamd zit zij op de grond. Op die dag zullen 7 vrouwen 1 man vastgrijpen en zeggen, we zullen ons eigen brood eten, onze eigen kleren trekken we aan, als wij uw naam maar mogen dragen, neem zo de schande van ons weg. Op die dag zal datgene wat de Heer laat ontluiken een luisterrijk sieraad zijn en de vrucht van het land een trotse tooi voor de overlevenden van Israël. Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef, wordt dan heilig genoemd. Iedereen die in Jeruzalem bij de levenden staat opgeschreven. Wanneer de Heer het vuil van Sions dochter heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, dan schept de Heer boven heel het domein van de berg Sion en boven degenen die er verzameld zijn een wolk bij dag en rook met de glans van vlammend vuur 's nachts. Want op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn. Als een tent die schaduw biedt tegen de hitte, overdag en beschutting tegen stortbuien en regen.
Aansluitend op de lezing uit het evangelie zingen we van 849, 1, 2 en 3. Zoek de wegen van de wijsheid. Lezing uit Markus 5, vers 21 tot en met 43. Halleluja. Toen Jezus weer met de boot naar de overkant was gegaan, verzamelde zich een grote menigte bij hem. Dat was aan het meer. Daar kwam Jairus aan, het hoofd van de synagoge, en toen hij Jezus zag, wierp hij zich aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend: mijn dochtertje is doodziek. Kom mee en leg haar handen op, zodat ze gered wordt en in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en ze drongen zich tegen hem op. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze had veel te lijden gehad van allerlei dokters en alles uitgegeven wat ze had. En er geen baat bij had gevonden. Ze was er eerder op achteruit gegaan. Omdat ze over Jezus gehoord had, kwam ze door de menigte naar hem toe en raakte van achteren zijn kleren aan. Want, dacht ze, als ik zijn kleren maar aanraak, zal ik gered worden. Meteen droogde de bron van haar bloed op. En ze voelde aan haar lichaam dat ze van haar kwaal was genezen. Maar Jezus, die zelf meteen voelde dat er een kracht van hem was uitgegaan, draaide zich in de menigte om en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: u ziet hoe de menigte tegen u opdringt en u zegt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek rond om de vrouw te zien die dat gedaan had. De vrouw werd bang en begon te beven, omdat ze wist wat er met haar gebeurd was. Ze kwam naar voren, wierp zich voor zijn voeten en vertelde hem de hele waarheid. Maar hij zei haar: mijn dochter, uw vertrouwen, uw geloof is uw redding. Ga in vrede en blijf van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of daar kwamen mensen uit het huis van de synagogebestuurder om hem te zeggen: uw dochter is gestorven. Wat valt u de meester nog lastig? Maar Jezus, die opving wat er gezegd werd, zei tegen de synagogebestuurder: wees niet bang, heb maar vertrouwen. Hij liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de synagogebestuurder en hij zag de drukte van huilende en rouwende mensen. Hij ging naar binnen. Waarom die drukte en die tranen? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten, nam de vader en de moeder van het kind en zijn metgezellen mee. Ze gingen het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte het kind bij de hand en zei haar: Talita koum. In vertaling betekent dat: meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en liep rond. Ze was 12 jaar. Ze raakte buiten zichzelf van opwinding. Hij beval hun met nadruk dat niemand dit te weten zou komen. En hij vroeg hun om haar te eten te geven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen en geacht koor. Vandaag een speciale groet aan onze mensen net over de grens. Nu heb ik gehoord dat paus Franciscus heeft gezegd dat een homilie, een preek, niet langer dan 8 minuten mag duren. Want anders schijnt u volgens hem in slaap te vallen. Ja. Ja, wat moet je daar nou wel niet van denken? Nou, ik geloof er niks van. En ik kan u beloven dat 8 minuten hier in de kerk bij de preek net iets langer duurt. Vertrouwen. Vertrouwen, het klinkt zo gemakkelijk. Maar zo eenvoudig is dat niet als je in zwaar weer zit. Als je door een ernstige ziekte bent stilgezet in je leven. Als je ouder wordt, kwetsbaarder en eenzaam. Als je niet zeker weet of je bedrijf er over 2 maanden nog is, of je loopt tegen allerlei problemen aan. En daar moet nog een oplossing voor gezocht worden. Nou, vul maar in. Wat doe je als je met de rug tegen de muur staat? Zoek je dan niet naar antwoorden en oplossingen? Wat doe je als iemand je plotseling voor de voeten loopt? Het gebeurt Jezus. En ons gebeurt het ook wel. Een overste van de synagoge ten einde raad. Een vrouw met vloeiingen ten einde raad. Het leven vloeit uit haar weg. Maar voor haar ook op sociaal vlak. Want niemand mag in haar buurt komen. En al helemaal niet aanraken. Een onaanraakbare en een onreine vrouw. Die je uit de weg moet gaan. En daar recht tegenover staat Jairus, het hoofd van de synagoge. Een aanzienlijke bestuurder. En beide verkeren ze in een moeilijke situatie. Beide moeten ze iets loslaten. Ze hebben het nodig gered te worden, aangeraakt te worden om op te staan. Allereerst moet je dan meegaan. Innerlijk en ook vaak fysiek. Dat wat je eerst van plan bent te doen, loslaten. Bij je laten inbreken. Dat ontregelt. En ik denk dat geloven altijd ergens ook een beetje ontregelt. Je ideeën, je afspraken, je regelingen moet je soms loslaten. Als je gewend bent om alles alleen te doen, moet je misschien leren dat los te laten. Ook eens anderen wat te laten doen. Misschien omdat ze niet goed zijn of wel goed zijn. Nee, laat ze even voor een moment los. Omdat ze op dit moment in geen geval leven voortbrengen. We zien het bij die overste van de synagoge, bij de vrouw van de vloeiingen. Ja, en dat is soms wat ingewikkeld. Want al die afspraken en die geboden die er zijn, en soms zelfs in de Bijbel en de traditie of de mondelinge traditie zijn verankerd, je zet ze niet zomaar opzij. Toch zijn al die regels, wetten en voorschriften uit de schrift bedoeld om het leven mogelijk te maken en te ondersteunen. Om leven te geven. Ja, dan moet er maar een beetje meer gestudeerd en gediscussieerd worden in het leerhuis. Want zelfs in de Bijbel lijkt niet alles in beton gegoten. Kon zo zijn bij Calvijn, maar toch, daar raken we toch wat meer van los. Niet dat je dan van de schrift los moet komen en jezelf boven de wet mag verheffen. Want het is solus, alleen God en alleen de Bijbel. Sola scriptura. Want wat de vrouw en Jairus doen, dat is ze hun redding zoeken bij die ene. En daarvoor moeten ze juist loskomen van die gebruiken. Omdat er in hun leven iets nieuws kan gaan stralen. Hun gebruiken had ze in een isolement geplaatst. De een verworpen, de ander in een torentje. Ja, Eres is in zwaar weer. Want er is geen toekomst voor zijn nageslacht. Zijn dochtertje van 12, op de rand van de vruchtbaarheid, is doodziek. En die naam van Jairus, God doet stralen. Maar op dat moment straalde Jairus toch echt niet. Maar wat niet is, kan nog komen. Uiteraard mag Jairus stralen. Stralen van verlangen naar een levende God die hem wil aanraken. En om die boodschap uit te stralen aan zijn omgeving. Het wil dus heel wat zeggen dat hij zichtbaar voor Jan en alleman zich voor Jezus voeten werpt. Jezus volgt Jairus. Jairus volgt Jezus. Van harte welkom, gaat u zitten. Misschien dat die gezien heeft dat in Jezus iets van God straalt. Wel opmerkelijk voor het hoofd van de synagoge, vaak alleen maar verborgen in zijn torentje. Hij vertrouwt zijn nood aan Jezus toe en hij volgt Jezus ondanks het doodsbericht van zijn kind. Op het woord van Jezus, wees maar niet bang, vertrouw het maar. Hij heeft wel wat geduld nodig, want daar ineens is die vrouw die al 12 jaar lijdt. Zij stond dus, zoals al gezegd, buiten de maatschappij. Want bloed was verboden en onrein. Wel typisch, hè? Een dochtertje van 12 en een vrouw 12 jaar ziek. Beide dochter van Israël. De lezer die van getallen houdt weet dan, 12 dat verwijst naar die 12 stammen van Israël. Uit beide vrouwen vloeit het leven als het ware weg. Met die 12 is ook de vrouw een dochter van Israël. 12 stammen. Nogmaals, het leven vloeit uit haar weg. Het geld vloeit uit haar weg. De mogelijkheden. Haar hele bestaan. Haar hele status is op sterven na dood. Duidt Marcus misschien iets over het leven van het volk van Israël dat op het spel staat in die jaren na Jezus' leven. Verwoesting van de tempel en zo verder. Wie weet. Die vrouw die heeft niks meer te verliezen. Ze is onrein en in zekere zin is ze al doodverklaard. Als onaanraakbare. En haar enige mogelijkheid, optie, is inderdaad vertrouwen. En dat brengt haar tot een ongehoorde daad. Ze nadert Jezus van achteren. Misschien is er toch wel de schaamte en het besef dat ze niet aangeraakt mag worden en ze hem dus eigenlijk ook niet mag aanraken. Hoe is het dan om oog in oog met hem te staan? Onaanzienlijk als ze is geworden. Maar ze raakt hem niet aan. Ze raakt zijn kleren aan, de zoom van zijn mantel. Dat brengt me bij Jesaja, maar dat is voor een andere keer. In aanraking komen met wat hem omhult is klaarblijkelijk al genoeg. Dat kan de kracht geven tot genezing. Dat herkennen wij misschien ook wel. Een blik, een aanraking die je leven kan veranderen. Maar het is niet voldoende. Die aanraking vraagt ook van de vrouw dat ze uit het verborgen en haar isolement komt. En Jezus keert zich naar haar toe. Hij zet de beweging in gang om haar te doen opstaan in vertrouwen. En dat opstaan gaat gepaard met voor hem neervallen. Het is een gebaar van overgave in kracht. Hij wekt haar om de hele waarheid te vertellen. Het initiatief ligt dus bij die vrouw in dit verhaal. Zij raakt Jezus aan en hij laat zich aanraken. Hij laat die kracht uit zich wegvloeien. In de aanraking en het opstaan in het geloof gebeurt de genezing. Daarin ligt haar vertrouwen op. En zo anders is het bij het dochtertje van Jairus. Daar neemt Jezus zelf het initiatief. Hij breekt door het gebruikelijke heen, door de publieke opinie. Want die gaat over het is dood. Anders gezegd, maak je niet druk, Het heeft geen enkele zin meer. Het doet me denken aan problemen die er spelen in Zeeland, waarbij men zegt dat de gemeentes geen leven meer hebben en kruipt dan maar bij elkaar. Waardoor het leven in kleine gemeenten wegvloeit, omdat er een paar mensen zijn die dan van bovenaf de kar gaan trekken. Dat kan naar mijn inziens niet. Jezus beweegt zich tussen de mensen, of je nou onaanzienlijk bent of aanzienlijk bent. Hij wil je raken en je mag er bij hem zijn. Ik denk dat dat een hoopvolle boodschap is voor onze kleine gemeentes. Jezus, hij gaat het huis in. Hij gaat de binnenkamer in en is een plaats van intimiteit. Hij houdt het klein. Hij neemt alleen de 3 leerlingen mee die hij altijd bij zich heeft. Want die 3 moeten leren wat hun te doen zal staan na zijn dood. Jezus drijft de dodende krachten eruit. En dat gebeurt in het verborgene. Hij grijpt haar bij de hand. En bij hem ligt het initiatief. Hij doet haar opstaan. Hij gaat over leven en dood. Hij geeft een opdracht om haar te eten te geven. Brood, voedsel of wat het ook zij om te leven. En eerlijk gezegd, dat is meer dan een boterham met kaas. Ze moet kracht ontvangen om te blijven leven. En voor mij gaan deze beide verhalen over een aanraking die doet opstaan. Over geraakt worden, waardoor je tot een nieuwe vorm van leven kan komen. Dat je elkaar kunt ontmoeten in gelijkwaardigheid. Dat je samen kunt optrekken zonder dat er iemand achter je rug de baas probeert te spelen. Dat vraagt om een vertrouwen. Dat vraagt om een loslaten. Beide komen uit hun isolement in het leven terecht. Zo wordt het evangelie een oproep aan ons om ons te laten raken in onze kwetsbaarheid en in onze kracht. En een bemoediging om te kiezen voor het leven. Ik zou zeggen, mens, gemeentes, durf te leven. Halleluja. Amen. Zingen we nu lied 221, Zo vriendelijk en veilig als het licht. Het is nu tijd voor de aankondiging van de collecte. Ja, je dacht dat ik het zou vergeten, hè, Bout?
Lieve mensen, er zijn vandaag de gebruikelijke twee collectes. De eerste voor de diaconie en de tweede voor uw kerk, het kerkrentmeesterschap. De inzameling gaan we doen bij het uitgaan van de dienst. En Wil Prins en ik zullen daar als diakenen met de collectezak staan. De diaconie volgt deze zondag de landelijke collecte onder de vlag van Kerk in Actie, het programma Werelddiaconaat. Dat valt ook onder het thema Kerken staan op tegen armoede. Werelddiaconaat, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië. Oké, Moldavië, waar ligt dat ook alweer? Misschien denkt u dat. Oost-Europa, tussen Oekraïne en Roemenië. Het is, of staat te boek, als het armste land van Europa. Het is ook een veilig vakantieland, las ik. Maar zieke en kwetsbare ouderen staan er daar alleen voor. Hun kinderen zijn er niet, want door de hoge werkloosheid zijn die allemaal in het buitenland aan het werk. Moldavië heeft ook geen zorgstelsel van de overheid zoals wij dat hier hebben. Ouderen leven vaak in afgelegen dorpen zonder enige voorzieningen. Ze hebben daarbij niemand om op terug te vallen. De steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Homecare ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen en noem het maar op. En er zijn ook ongeveer 200 ouderen die dan liefdevolle thuiszorg krijgen jaarlijks. En vrijwilligers en professionals worden getraind in het bieden van zorg op maat. Ik las op de Kerk in Actie website, op de pagina van dit project, wat homecare nastreeft. En ik wil u dat even meegeven. De zorg voor de naaste in nood staat centraal in ons werk. Jezus liefde delen met kwetsbare ouderen is, samen met professionaliteit en teamwork, de basis van ons werk. Deze collecte is van harte bij u aanbevolen. Nog even over de voedselbank, de inzameling voor de voedselbank. Elke zondag, begreep ik, wil dat je hier producten kunt inleveren of een gift doen in de collectezak die daarvoor is bestemd. Oké, dank u wel.
Brengen wij onze gebeden bij God. God, wij danken u voor uw woord, dat u ons wil raken, aanraken, zodat we tot leven komen. Tot leven als beelddrager. Leer ons hoe we uw stem, handen en voeten kunnen geven in onze wereld. Als gelijkwaardige mensen, mensen die op zoek zijn naar u en die geraakt willen worden. De ene keer als een Jairus, de andere keer als iemand die aan vloeiingen lijdt. Geef ons uw liefde en uw zorg. Wij bidden u dan ook voor de mensen die een tekort hebben aan echte liefde en tederheid. Mensen die gevangen zijn in eenzaamheid, dat ze warme nabijheid en eerlijke vriendschap mogen leren kennen. We bidden u voor mensen die gebukt gaan onder het idee dat ze minder waard zijn dan anderen. Dat ze nieuwe kracht mogen ontvangen tot eigenwaarde. Respect ook voor degenen die een beetje anders zijn. U heeft ons veelkleurig gemaakt, dat we dat ook van elkaar leren accepteren en waarderen. Daarin het goede zoeken en niet de schuld en het gemis. God, wij danken u dat we ons geroepen mogen weten om aan vrede te bouwen. Want daar bent u in ons midden. U weet ook dat geen stap naar vrede voor niks wordt gezet. Ook al lijkt het vaak niet zichtbaar. We bidden u dat de wapens in onze wereld worden omgebogen tot ploegen. Dat de wereldleiders gaan inzien dat vechten geen vrede brengt, geen duurzaamheid, geen welvaart, geen eten en geen tevredenheid. Dat de welvaart niet gedragen kan worden door een handjevol mensen, maar dat het gedeeld moet worden, zodat mensen in veiligheid kunnen wonen en werken. Zoveel mensen zijn er op de vlucht op zoek naar vrede en veiligheid. Wij bidden u dat ze daarin ook geraakt mogen worden, opgetild mogen worden en dat ze ook zelf mogen meewerken aan die vrede. Dat mensen elkaar de ruimte gunnen om te leven, want vrijheid betekent dat je de vrijheid van de ander moet waarborgen en koesteren. We bidden u voor mildheid in onze samenleving, waar alles zo gehaast is, waar er vaak wordt geroddeld en waar er naijver is. Dat in onze wereld een andere geest mag gaan waaien. Wij bidden u ook voor onze zieken, dat ze mensen om zich heen mogen hebben, dat ze zorg en aandacht krijgen. We bidden nu ook voor hen die hen verplegen en verzorgen, of u hun werk wil zegenen. En we bidden nu ook voor de familie van Noord en Riceo, die van de week vader of moeder hebben verloren. We willen vragen of u bij hen wil zijn, dat ze zorg mogen dragen voor elkaar en ze zich door u geraakt mogen voelen. En in stilte willen we nu datgene tegen u zeggen wat een ander niet voor ons kan uitspreken. En bidden we dan nu met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Leid ons niet in bezoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. We gaan nu luisteren naar het koor. Vrede zij u. Zo, ons slotlied is 835, 1, 2 en 3. Maar allereerst wil ik het koor bedanken voor hun zang en hun medewerking, ook aan meneer de dirigent. Ons slotlied is dus 835, 1, 2 en 3. En nogmaals gezegd, u bent van allen hartelijk uitgenodigd aan de koffie. Gaat u staan. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige, hij verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Halleluja. Amen.